Dankjewel.
Zeker.
De column van Alexander Munninghoff.
Ik geef onmiddellijk toe dat de verongelijkte mopperkop van de Hongaarse president Viktor Orbán niet het meest geschikte middel is om sympathie voor de Hongaarse zaak op te wekken. En zijn botte reactie op de presentatie van Judith Sargentini van haar rapport over de misstanden in het land de Magyaren was dat nog minder. Maar er vallen toch wat kanttekeningen te plaatsen. Wij zijn vrijheidsstrijders, beet Orbán zijn GroenLinkse kwelgeest toe. Een even puntige als desolate samenvatting van een vaak genoemde karaktertrek van een gemiddelde Hongaar, die immers in zijn geschiedenis moet terugkijken op louter verloren oorlogen en veldslagen, maar daar in zijn hart uiteraard geen genoegen mee kan nemen. Van de slag bij Mohács in 1526 tegen de Turken, via de opstand tegen de Habsburgers in 1848... tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 als bondgenoot van de verliezende centralen en het gescharrel met Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, steeds trokken de Hongaren aan het kortste eind. En laat ik de opstand van 1956 tegen het Sovjetbewind daarbij niet vergeten. De Hongaren als eeuwige verliezers, dat resulteert natuurlijk in een van pessimisme doortrokken volksaard. Met veel zelfmoord, Hongarije is hierin nog steeds de koploper van ons continent, abortus, drank en gebrek aan toekomstbeeld. Het leidt tevens tot symbolen waar de Hongaren zich aan vastklampen. De nederlaag tegen de Turken bezorgde de Hongaren wel het epitheton Scutum Christianitatis, schild van het christendom. En de uiteindelijk met hulp van de Russen door de Oostenrijkers neergeslagen opstand van 1848 gaf hun het etiket van vrijheidsstrijders, dat tot op de dag van vandaag opgeld doet, zie Orbán. Eeuwige vrijheidsstrijders is wellicht meer to the point. Het verdrag van Trianon in 1920, ook al het Versailles van het Oosten genoemd, strafte Hongarije, dat als deel van de Donaumonarchie aan de Duitse kant had meegevochten, met een ongekend gebiedsverlies van ruim 70%, waardoor in één klap een kwart van de Hongaarse bevolking in landen als Roemenië en Servië een onderdrukt minderheidsbestaan tegemoet ging. De Hongaarse diaspora is groter dan de actuele bevolking van het land. De ruim 40 jaar communisme na de Tweede Wereldoorlog was de volgende aanslag op de nationale identiteit van de Hongaren. Boedapest, een stad van grote culturele verfijning, kreeg een stalinistische grauwsluier omgeworpen. Dit soort gebeurtenissen leidt tot een melancholieke lotsverbondenheid die wij Nederlanders ons nauwelijks kunnen voorstellen. Dus, toen in 1990 de nieuwe tijden aanbraken, lag het terug naar Europa op ieders lippen in Hongarije. Zeker ook met in het achterhoofd de gedachte dat er nu misschien via Brussel iets aan de miljoenen Hongaren in Roemenië en Slowakije gedaan kon worden. Dit alles in een poging de verloren identiteit te herwinnen. En daar kunnen ze geen indringers uit Afrika bij gebruiken. Geen mensen die niet weten wat de katholieke heilige kroon is. En die komen met een eigen agenda. Dat klinkt misschien hard, en dat is het ook, maar het is ook begrijpelijk. Ik wil hierbij opmerken dat Hongarije beslist niet als een land dat tout court geen vreemdelingen op zijn grondgebied wil toelaten mag worden gekwalificeerd. Het land opende als eerste het ijzeren gordijn bij de grens met Oostenrijk om in 1989 vluchtelingen uit de DDR door te laten. En tijdens de Balkanoorlog in de jaren 90 heeft het ruim 500.000 vluchtelingen uit Servië opgenomen. Vluchtelingen met de dood op de hielen. Geen gelukzoekers die door een falend EU-beleid als bedelende zwervers Europa in worden gestuurd.
Ja, Alexander, dankjewel. Zo kunnen we er ook naar kijken. En het is in ieder geval zinvol dat we dat geluid ook even horen, hoe je er verder ook over mogen denken. Dankjewel.